Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein 12 points.
Joost Klein 12 points.
Nou, wat ik erg schokkend vond, dat is dat er binnen 5 seconden 25 kogels op hem af zijn gevuurd. Ik vind dat een vorm van excessief geweld. Wat moet je gedaan hebben om zo'n kogelregen te verdienen?
Je luistert naar Radio Ramkraak. De misdaadpodcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Mijn naam is Jeroen Kelderman en eigenlijk was het de bedoeling dat je tot september niks van ons zou horen, omdat we namelijk een zomerstop hebben. Maar collega's Bart Omer en Wietske Koen, die hebben een onderwerp dat ze dermate belangrijk vinden dat we er een extra aflevering over moeten maken. En daarom ben ik onderweg naar Boelenslaan, een klein plaatsje ten noorden van Drachten. De plek ook waar 2 jaar geleden Andries Boy door politiekogels om het leven kwam. Waar we hebben afgesproken is in ieder geval midden op het platteland in Friesland. Even kijken, ik zie vooral heel veel weilanden, bomen. Af en toe staat er een boerderij. Het is niet eens echt Boelenslaan. Het is net daarbuiten. En dan hebben ze me verteld, Wietske en Bart, dat ik ergens moet zijn waar een zandpad begint. Dat zal hier zijn. Ah, ik zie ook een monument. Petunia's staan mooi in bloei. En dat is inderdaad het monument van Andries Boy. Hier moet ik zijn. En dan, ik zie Bart en Wietske nog niet, maar dit lijkt me wel een mooi plekje om even een tent op te zetten. Yes, ja, daar zijn we dan. Ik heb even voor de gelegenheid de tent opgezet naast de auto. In ieder geval een zeiltje zodat we droog zitten, want het regent toch af en toe wat. Maar vertel, Wietske, waarom moest er een extra aflevering van Radio Ramkraak komen?
Nou, dat komt omdat afgelopen maandag het rapport van de Rijksrecherche werd gepresenteerd aan de ouders van Andries Boy. En Andries Boy is een 28-jarige jonge man uit Boelenslaan. Die in de nacht van 15 op 16 september 2021 werd doodgeschoten door de politie na een achtervolging. Hij had een stopteken genegeerd bij Quatre-Bras. En toen kreeg hij de politie achter zich aan. En het werd een wilde rit. Hij sloeg hier de Fjouwe Roerden in. En met hier bedoel ik de provinciale weg. Neemt de afslag naar zijn woonplaats. Maar in plaats van rechtdoor te rijden naar zijn ouderlijk huis, slaat hij hier een onverharde zandweg in, de Fjouwe Roerden. Daar is hij doodgeschoten. En hier op de hoek van de Parkste Reet met de Fjouwe Roerden, daar staat een monumentje.
En daar zitten we nu ook, hè? Aan die zandweg waar hij ingeslagen is met de auto.
We hebben net ook even voordat we starten met deze opname, even een stukje gereden. Ook het stuk wat hij dan gereden heeft voor hij werd doodgeschoten.
We rijden nu op de Fjouwe Roerden. En de Fjouwe Roerden, dat is een onverhard zandpad.
Ik kwam net van de andere kant met de auto. En ik had eerlijk gezegd het idee dat dit weggetje er niet meer bij hoorde. Dat dit een soort privéweg was of zo naar een huis toe.
Nee hoor, dit is een oude reet, zoals je dat ook kunt noemen. Dat,
ja, we gaan er nu op, hè?
Ja, nou ja, je voelt het wel. Het hobbelt nogal. Grote kuilen. En moet je voorstellen, dit heeft Andries Boy in de nacht van 15 op 16 september 2021 in het donker gereden met een behoorlijke snelheid met de politie achter zich aan.
Hoe hard rij jij nu, Bart?
30 nog maar.
En dan voel je al dat het hier achterin niet super comfortabel is?
Nee, precies.
Het is een weg. Het zijn eigenlijk 2 karrensporen zijn het. Hè? 2 bandensporen met in het midden gras, rechts en links gras en bomen.
Inderdaad.
Ik ga ook een beetje naar links rijden, want dan ben ik bang dat ik het kart onderweg rijd.
Links en rechts zie ik door de rij eikenboompjes die hier staat heen weilanden.
Ja, en hier werd hij echt op de hielen gezeten. En we komen zo meteen op de plaats waar we naderen nu een dikke kuil.
Het is hier ook, de bandensporen zijn eigenlijk weg. Het is hier eigenlijk gewoon een stuk grasland met nog vage spoor van wat je een weg kunt noemen.
Ja, en zo meteen, vlakbij waar dat huis staat, hier zo meteen. Hier werd hij echt achterop gereden door politie, op deze plek.
Deze plek hier?
Op deze plek, ja. En hij moet daar ook, daar volgde, daar gingen ze op hem schieten. Binnen 5 seconden werden er 25 kogels op hem afgevuurd door 3 agenten. Eén daarvan, één kogel raakte hem in de nek, die werd hem fataal. En zijn auto is door een sloot en nog een stuk weiland gereden en tegen een boom tot stilstand gekomen.
Ja, we komen nu bij de plek waar een monument voor hem staat. Op een grote kei een naambordje met Andries Boy erop. En de petunia's staan mooi in bloei.
Ja, dit is opgericht in februari van het afgelopen jaar. Een gedenkteken door de familie en door vrienden van Andries. En dit mag van de gemeente hier altijd blijven staan. Daar hebben ze toestemming voor gekregen.
Het is ook wel mooi in die bochten op deze manier.
Ja, en het wordt goed bijgehouden. Zijn moeder geeft elke avond hier de bloemenwater. Er zijn geregeld mensen die hier iets neerleggen. Je ziet een Mercedes-ster, want Andries was helemaal gek van Mercedes. Er liggen muntjes van een dorpsfeest Koos Tillen. Hij was een graag geziene gast op dit soort festiviteiten. Lag laatst een blikje Red Bull. Daar stond ook op Voordij, voor jou. Dat had een kameraad daar neergelegd. Dus dit is echt een plek waar mensen geregeld even stilstaan bij Andries.
Ja. En als ik zijn foto zo zie, dan ziet hij eruit als een echte boerenjongen. Waar je er volgens mij in elk dorp wel een stuk of 10 van hebt rondlopen. Ja. Breed in de schouders. Vriendelijk, zoals ik hem daar op die foto zie.
Ja, een jongen met een groot sociaal, een rijk sociaal leven. Veel vrienden, vriendinnen. Hij woonde nog thuis. 28 jaar, enigskind, kleinkind. Maar een graag geziene gast op feesten. Hij had overal kennissen, bekenden. Hij kreeg ook heel veel mensen over de vloer. Het was iemand die midden in het leven stond.
Bij dit monument zitten we. Nou, zou je kunnen zeggen, als je heel hard bent, hè, je moet ook gewoon niet vluchten voor de politie. Dat is niet slim om te doen. Wat stond er in dat Rijksrecherche-rapport wat het nou zo bijzonder maakt dat we hier zitten?
Ja, wat stond erin? Nou, wat ik erg schokkend vond, dat is dat er binnen 5 seconden 25 kogels op hem af zijn gevuurd. Ik vind dat een vorm van excessief geweld. Wat moet je gedaan hebben om zo'n kogelregen te verdienen?
We hebben op de redactie ook gewoon getimed, hè? In 5 seconden gewoon. Je komt er in 5 seconden bijna niet aan, joh, aan het aantal.
Nou, zijn moeder zei ook al, want die hadden de beelden gezien van de bodycam die de betreffende agent droeg die avond of die nacht. Het was net een mitrailleur. Het ging achter elkaar door.
Want was het dan één agent die 25 schoten loste?
Nee, ze waren met z'n drieën. Er waren 3 agenten die dat deden in een heel kort tijdsbestek. Ze hadden hem eindelijk ingehaald. Ze zijn op hem gereden, achterop gereden. En toen zijn ze gaan schieten. 17 kogels raakten de auto en eentje trof Andries dodelijk in de nek. Dus dat is echt een regen van kogels. 5 seconden, dat is heel kort hoor.
Ja, 25 keer... In 5 seconden, als je het omrekent per minuut, dan heb je het over 300 keer per minuut. Als je het om zou rekenen naar muziek, heb je het over 300 beats per minuut.
Dat is vrij snel.
Dat klinkt zo. Dit is 25 keer in 5 seconden. Moet je voorstellen dat dit hier geklonken heeft.
1, 2, 3, 4, 5.
Nou, geef je een voorstelling van wat er gebeurd is hier.
Ja. Ja, dat is niet aan te ontsnappen. Als je dit hoort, dat op je afkomt, dit.
Ja.
Wat ga je doen?
Ja, je kunt er niet aan ontsnappen. En daarom wil ik ook zo graag dat er gekeken wordt naar die proportionaliteit. Nu wordt alles afgedekt met die ene term. Ja, het was gerechtvaardig om te schieten, want het was noodweer. Maar het was helemaal niet proportioneel. Weet je, met zoveel kogels in zo weinig seconden.
Was Andries vuurwapen gevaarlijk? Nee. Waarom verdiende hij dan een kogelregen? Hij negeerde een stopteken, dat was alles.
Waar werd Andries nou van verdacht? Werd hij verdacht van een moord? Hoe kwam het dat de politie achter hem aanging?
Nou, hij heeft 3 weken voordat dit gebeurde, is hij zijn rijbewijs kwijtgeraakt vanwege te hard rijden. Dat had hij ook niet verteld thuis. Hij had zijn rijbewijs nodig omdat hij vrachtwagenchauffeur was. Hij wilde gewoon doorgaan. En hij is waarschijnlijk in paniek geraakt toen hij op die controle stuitte. En hij gaf geen gehoor aan het stopteken. Toen is hij er vandoor gegaan. En toen zijn ze achter hem aangekomen. Maar het was geen crimineel. Zijn moeder benadrukte dat ook nog. Soms wordt hij zo bekeken omdat hij zo achterna gezeten is. Soms wordt hij zo afgeschilderd. Maar dat was hij bepaald niet. Helemaal niet zelfs. Ik denk dat hij gewoon in paniek is geraakt bij het zien van die controle. En dat hij heeft gedacht, ik moet wegwezen. Maar inderdaad, dan kun je iemand de volgende dag vragen naar het bureau te komen. Van, joh, leg jij eens even uit. Dan hoef je niet uit te gaan of over te gaan op zo'n vorm van geweld.
Ja, je vroeg ook, waarom gaan we nu aan deze podcast hier nu aandacht aan besteden? Het is nu al de tweede keer dat er geschoten is in een situatie waarbij dan een agent in gevaar zou komen. We kennen allemaal het geval van de boerenzoon Jouke uit Akrum. Daarop is geschoten toen hij bij een boerenprotest op de snelweg bij Heerenveen. Hij wilde toen de politieblokkade passeren en een van die agenten die raakte in paniek of uit frustratie. Maar we hebben allemaal de beelden gezien destijds dat hij vuurde op Jouke. We hebben allemaal het kogelgat gezien in de deurspel van zijn tractor. Dat scheelde helemaal niks of Jouke was doodgeschoten. En waarom nu dan deze podcast? Nou weet je, het gekke is Jeroen. De agent die toen schoot op Jouke bij Heerenveen, die wordt wel strafrechtelijk vervolgd wegens pogende doodslag. En de agenten die uiteindelijk Andries doodschieten, die worden niet vervolgd.
Terwijl er wel allemaal vraagtekens zijn. Het is allemaal niet helder geworden wat er nou precies is gebeurd. En dat maakt het ook bijzonder dat er niet tot vervolging is besloten.
Nou, kun je eens beschrijven wat er dan in dat rapport van de Rijksrecherche staat?
Hij is hier achterop gereden door de politie, hier in de Fjouwerode. En toen werd er gezegd, we hebben geschoten omdat Andries achteruit op ons inreed. Maar het bijzondere is dat de auto van Andries later door een sloot is gegaan, door een stuk weiland en tegen een boom tot stilstand is gekomen. Waarom stond de auto in de voorruit? Dat is iets dat niet helder is geworden. Dat moet je even
uitleggen, want het kan niet per ongeluk gebeurd zijn of dat hij nog wel in leven was.
Wordt gezegd, nee, hij was niet meer in leven. Hij viel naar Hij zou niet meer in leven zijn. Dat is ook een vraagteken in het rapport. Dat weten ze niet. Er wordt gezegd, hij is naar de passagiersstoel gevallen. En toen moet hij mogelijk de pook, het was een automatische auto, moet die pook misschien naar voren zijn geschoten. En dat hij daardoor in de vooruit is gekomen en de sloot heeft kunnen pakken. Stuk weiland, tegen de boom tot stilstand is gekomen. Alleen, het was een oude auto en die pook moet je juist naar je toe trekken. En Andries is op dat moment waarschijnlijk al overleden geweest. Hoe kun je nou als een dode kan echt niet schakelen of remmen?
En dat is ook het pijnpunt, hè, in het rapport. Want het Openbaar Ministerie heeft om begin deze week naar buiten gebracht het rapport. De nabestaanden zijn vooraf op die dag geïnformeerd. Maar in het bericht dat erbij staat zegt ze dat de agent is geschoten uit noodweer. Alleen ze kunnen niet zeggen wanneer uiteindelijk het dodelijke schot viel. Was dat op het moment dat de auto van zich afreed of naar een toer reed. Dat vind ik vreemd. Dat staat niet in verhoudingen met elkaar.
De verklaringen verschillen daarover.
Ja, en er zijn 2 agenten die zeggen van hij reed. Tenminste, dat heb ik dan van de ouders gehoord. Dat de auto van hun afreed. En de ene agent die heeft geschoten, die het dodelijke schot heeft gelost. Die zei hij reed op me af. Achteruit. Dat is ook weer vaag.
Ja, en wat daarbij speelt, hè, Jeroen?
Maar mag je schieten als een auto van je afrijdt? Want dan ben je toch niet in gevaar? Dan is het toch geen noodweer?
Ja, dat is een goeie.
En we praten er nu ook over alsof het allemaal heel doodnormaal is dat je in die situatie gaat schieten. Hè? Alsof het een soort logica is. Maar volgens mij moet je al een stap terug doen. Namelijk, heeft het zin om te schieten op een rijdend voertuig?
Nou ja, je weet als je op een rijdend voertuig schiet of op een voertuig überhaupt, dat je het bovenlichaam raakt, de nek, het hoofd. En dat is vaak, dan moet je een dodelijke afloop incalculeren. Is dat verstandig om te doen? Banden waren overigens heel.
Hoe zag die auto eruit? Waar is die auto geraakt? Waar is op geschoten?
Waar
kon
is
je
op
dat
geschoten? Zeggen? Ja, echt op de bovenkant. De banden waren gewoon heel, behalve de reserveband. Want die zit bij zo'n four-wheel drive zit die achterop.
Maar Wietke, de kogelgaat zit toch aan de achterkant en de zijkant en aan de voorkant?
Ja, vooruit
drie
was
kanten.
Eruit, de zijkant was eruit en de achteruit. Dus ze hebben ook overal gestaan. Ze hebben aan alle kanten gestaan. En de banden waren gewoon heel hoor. Daar was niks mis mee.
En dat is toch
vreemd. Dan ben je toch, dan klinkt het toch bijna als shoot to kill.
Ben je als agent heel erg bang als je dit doet? Dit is iets, dit moet, ja, ik snap niet hoe iemand tot zulk excessief geweld
komt. Van de week sprak ik een agent, heel ervaren. En die zegt, Bart, schieten is ook angst, hè? Hij heeft het nog nooit op die manier gedaan. Hij heeft wel eens collega's voorkomen dat hij het wapen uit het holster pakt. Zegt, leg weg, dat gaat nergens over. Maar hij zegt, schieten is ook angst, is het. En dan kun je wel zeggen van, ja, ze schoten uit noodweer. Maar hij zegt, je had toch ook een stap opzij kunnen doen. En in het voortraject ook al, is het wijsheid om een auto zo lang te achtervolgen? Moet daar zoveel jacht op gemaakt worden? Hadden ze een kenteken? Hadden ze een paar uur later hadden ze hem op kunnen halen van huis? Die proportionaliteit, dat is nou wat ik mis in dat rapport van de Rijksrecherche. Want die zegt, nee, ja, het was noodweer. Volgens mij, het is in ieder geval heel verstandig dat de nabestaanden zeggen, dit moet beter bekeken worden.
Want is er een verklaring voor waarom de politie dan overgaat tot dit geweld, Bart? Want die krijgen toch een opleiding? Die zijn toch opgeleid om met een wapen om te gaan? Tenminste, dat hoop ik dat zo
is. Ja, dat is heel toevallig zo. En daar hebben we het op de redactie ook over gehad. We hadden al heel wat tijd geleden hadden wij de vraag uitstaan bij de politie of we mee konden kijken naar hoe de schietvaardigheid nou eigenlijk getraind werd bij de politie. En nou, daar zijn ze heel gastvrij in geweest. Er zijn twee instructeurs van de schietbaan in Drachten. Die hebben 2 dagen lang ons helemaal rondgeleid. Hebben alles getoond. We mochten alles vragen, mochten alles bekijken. Dus die gastvrijheid was ongekend. Maar er zit wel een... Er zitten 2 pijnpunten aan. Want we hebben daar komend weekend hebben we daar dan ook een verhaal van in de krant. Die trainers zeggen, wij trainen absoluut niet op het schieten op voertuigen, bewegende voertuigen. Sterker nog, in de meeste gevallen ontraden we het. Want het is gewoon een geval met te veel variabelen. Schiet je op een voertuig, zegt hij, een 9 mm. Dat haalt helemaal niks uit op een auto. De hoek waarin een kogel uiteindelijk op een voorruit terechtkomt. Waar ketst die af? Hoe snel beweegt het voertuig? Hij zegt, het is gewoon geen wijsheid. De instructeurs die ik sprak, die zeggen, het is geen wijsheid om dat te doen. Wij trainen er in ieder geval nooit op. En dat verhaal komt dan nu juist in die week dat die 2 gevallen nu samenkomen. Want er is wel geschoten op een bewegend voertuig van Andries. En wel op een bewegende tractor van Jouke. Precies dat wat niet getraind wordt, of wat afgeraden wordt, dat is er gebeurd. En het tweede punt wat er komt, ondanks die gastvrijheid en de professionaliteit, dan moet ik echt zeggen, het is heel mooi om te zien hoe ze dat geregeld hebben bij de politie, die trainingsfaciliteiten. Maar de praktijk is nu dat ze zouden de norm moeten halen, hè, van 32 uur trainen op de baan.
Per?
Jaar. Komen ze niet aan. Gemiddeld 26 uur, amper. En dan denk je, nou, 26 uur, dat komt ook al aardig heen. Dat komt aardig in de buurt. Nou, allemaal hoela. Want je traint niet alleen het gebruik van een dienstwapen, maar ook van je pepperspray, je taser, je wapenstok, dus je handboeien, alle geweldsmiddelen. Dan moet je ook nog eens in die 32 uur moet je je theorie doen. En je hebt dan nog 2 schiettoetsen die je moet afleggen per jaar. Dus dat is niet zoveel. Dus de helft van de agenten traint te weinig. En de meeste agenten nemen eigenlijk het wapen nooit ter hand in de praktijk op een enkele keer neer. Nou, en dat zijn dit soort gevallen. Dus je mag hele ernstige vraagtekens zeggen of ze wel situationeel getraind zijn.
Elke vorm van routine ontbreekt. In een zeer stressvolle situatie moeten zij toeslaan. Als jij weinig oefent, dan moet je helemaal in paniek overgaan tot bepaalde handelingen. Als dit routine is, dan weet jij automatisch wat je moet doen. En daar ontbreekt het op alle fronten aan.
Dat, ik kan me voorstellen, als je je verplaatst in een achtervolging, dat je de spanning heel erg oploopt, dat er heel veel adrenaline in je lijf komt en dat je wel even door gaat pakken,
ja,
omdat je steeds boter wordt onderweg.
Getraind, maar dat soort dingen worden ook getraind. Want je hebt niet alleen zeg maar de 2 kale schietbanen, hè, zoals we die allemaal kennen, gewoon klassiek. Maar je hebt bij Drachten heb je ook gewoon een oefenstraat, waarbij die adrenaline wel komt. Dus dat wordt wel geschoten met verfpatronen, dat je kan zien waar de treffers zijn. Daar wordt geleerd, er is een straat nagebouwd, daar zijn woningen nagebouwd. Dus dan zit je heel erg in het moment, in de situatie. Dus dan neemt die adrenaline heus wel toe. Dus die mogelijkheden zijn er heus wel. Maar moet je ze wel gebruiken en moet je het ook maximaal doen. En dan moet je niet denken dat je in 32 uur training per jaar, dat je dan alles afdekt.
Je zei net, ze trainen niet op het schieten op auto's. Sterker nog, dat wordt afgeraden. Maar hoe ziet dat eruit als ze leren schieten op mensen?
Dat vroeg ik ook. Ik vind het wel een verschil maken of je mij als verdachte raakt in mijn darmen of in mijn been. Je bent voor je leven ongelukkig bij het eerste. Dan krijg je het antwoord, de schiettoets is niet een persoon op een kaart waar je dan op schiet. De schiettoets, de verplichte schiettoets, er zijn twee toetsen die moet je afleggen. Anders wordt je wapen ingenomen. Maar dan schiet je op vier vlakjes. Van een halve meter lengte en iets van 30 centimeter breed. Die zitten naast elkaar, het zijn vier rechthoeken en die lichten op. En dat vlakje dat oplicht, daar moet je dan een treffer op maken. Maar elke juridische context of elke verwijzing naar een mensenlichaam of een bovenbeen of een bovenlichaam of een hoofd, dat is de beweg. Dus daar wordt niet op getraind. Die training is er wel als je uiteindelijk situationeel traint. Dus in die oefenstraat, dan kun je wel oefenminutie gebruiken waarbij je ziet waar die treffer terechtkomt. Maar in de verplichte toets is elke verwijzing naar een lichaam is weggehaald.
Wat heeft dat voor uitwerking? Heb jij daar een idee van? Is daar wel eens onderzoek naar gedaan?
Ik zou het belangrijk vinden dat als ik iemand neerschiet, dat ik hem niet voor de rest van zijn leven gehandicapt maak. Dus dan vind ik het dan wel relevant om te zien waar mijn treffer komt. En dat je in een been geschoten wordt, is dan wel wat prettiger dan dat je iemand uiteindelijk in zijn nek raakt, zoals in het geval van Andries. Dat heeft hij niet overleefd.
Nee. Hoe is de familie van Andries hier eigenlijk onder?
Heel verdrietig, maar vooral ook heel strijdbaar. De onderste steen moet boven. Dat is wat ze iedereen voorhouden. We willen weten wat er is gebeurd. Vandaar ook de artikel 12 procedure. Hier moet een rechter over gaan. De rechter is onafhankelijk. Die moet zijn licht hierover laten schijnen. En dat, daar hebben ze nu een procedure voor opgestart.
Ze hebben een advocaat in de hand genomen?
Ja.
Ja, en ze willen een artikel 12 strafvorderingsprocedure gaan voeren. En dan eigenlijk leg je de hele zaak dan voeren bij het gerechtshof. En dan zeg je, we willen toch dat die agenten vervolgd worden. Dat hof gaat daar nou over uitspreken. En mocht dat zo zijn, hè, dat het hof zegt, we gaan toch, die agenten moeten toch, en dan krijgt het Openbaar Ministerie de opdracht om ze te volgen. Maar dan komt ook alles boven tafel. Hè? Want in het geval van Jouke hadden we de mazzel dat er twee passanten waren die toevallig een videootje maakten. En daardoor bleek al heel snel dat het aanvankelijke verweer dat die man uit noodweer schoot, dat het echt bullshit was.
Ja, beelden wezen uit dat hij juist om de blokkade heen reed in plaats van richting de politie. En Jouke's vader zei ook tijdens een interview, deze beide mannen die verdienen een lintje. Want wie weet in wat voor traject Jouke anders terecht was gekomen.
Maar de situatie kan ook ontstaan, want stel nu dat het hof terugverwijst naar OM. Je moet die agenten, ook in het geval van Boelenslaan, moet je die vervolgen. Dan komen ook de bodycams boven tafel. Want ik heb begrepen van jou, Wietske, de nabestaanden hebben wel iets gezien van die body, maar niet alle beelden. Er zijn veel meer beelden.
Nee, ze zagen vooral duisternis en zwaarlichten. En ze hoorden vooral die schoten, die 25 schoten. Het was net een mitrailleur, zei zijn moeder. En dan hadden ze echt een paar keer om moeten vragen om daar wat van te zien te krijgen.
Ze zijn natuurlijk heel terughoudend. Hè? Het OM, de officier, die gaan dan die nabestaanden inlichten. Want die beslissing komt eraan en dat is allemaal heel sumier. Want die willen natuurlijk ook niet belasten met vreselijke beelden. Maar rekenen we aan dat het hele incident Boelenslaan is van voor tot achter vastgelegd. En als het hof uiteindelijk toch vervolging afdwingt, dan komt het allemaal in het dossier. Dus het komt wel degelijk uiteindelijk naar boven. En dan hoop ik ook dat die vraag beantwoord wordt. Was dit nou allemaal wel proportioneel?
Het Openbaar Ministerie heeft nu besloten van wel. Alleen wat ik dan niet snap is, waarom dan niet alle transparantie? Waarom niet alles uitgebreid op tafel? Waarom nog zoveel vraagtekens in het onderzoek? Waar rokers is vuur, toch? Dat krijg ik dan heel erg.
Het is ook wel logisch. Pas weer in een rechtszaak, waarbij alle partijen alle spullen krijgen, dan leg je alles op tafel.
Maar je wil nu toch ook die schijn niet tegen hebben? Of ben ik nu gewoon te veel journalist en denk ik daar te makkelijk over?
Wij zijn niet de enigen die daar wat cynisch over zijn. Wat ik al zei, ik sprak die agent en die zei niet alleen schiet is angst. Maar die zegt, het lijkt ook wel of het allemaal een beetje platgeslagen is voor alle partijen met deze beslissing te nemen. Je spaart natuurlijk de kool en de geit.
Ja, maar ze krijgen wel een strijdvaardige familie tegenover zich. En die laat het hier absoluut niet bij zitten. Ze zeggen ook, door al die onderzoeken komen wij nooit aan rouwen toe. Maar we willen weten, wat is hier gebeurd? Het is ons kind. Waarom hebben ze niet 's ochtends gewoon aangebeld van, wat deed jij? Wat was jouw intentie? Waarom moest het zo?
Ja, was er maar één voertuig in de buurt? Want let op, hè. De bezetting is echt minimaal, hè, 's avonds. Echt extreem in ons gebied. Dus misschien was er maar één voertuig en dachten we, ja, die raken we nooit, die kunnen we nooit meer oppikken, wat dan ook. Wat heeft er meegespeeld? Ik vind ook dat een organisatie van zo'n incident als dit maximaal moet leren. Zelfs agenten zeggen van, het is een besmeurt ons blazoen dit.
Wat gebeurt er eigenlijk met die drie agenten die hierbij betrokken waren? Kijk, dat je dat niet in de openbaarheid bespreekt, dat snap ik hoor. Maar wordt hier nog intern over gesproken? Of krijgen die mensen begeleiding hierbij? Want ook zij moeten natuurlijk wel leven met het feit dat er iemand is doodgeschoten.
Het is een heel zwaar traject hoor. Betrokkenen worden aangemerkt als verdachten. Die krijgen ook de cautie. Want je bent gewoon verdachte in een Rijksrecherche-onderzoek. Dat is geen grapje. Ik denk dat je als agent ook wel echt voelt dat je even helemaal alleen staat. In het verhaal dat we, in het bijlageverhaal dat we brengen, spreken we over een man. Dat was een agent die werkte onder dekmantel in een antiprostitutieteam. Die heeft 2 keer geschoten in zijn carrière. Die liep daar PTSS op. En zei maar, een van de meest heftige dingen is dat je, dan word je gewoon even als verdachte aangemerkt. Hij liet zich niet bijstaan door een raadsman. Dus hij is wel ondervraagd meerdere keren. Dus ik ben ook heel benieuwd of deze agenten zich hebben laten bijstaan door een advocaat. Dat is een zwaar traject.
Maar ook, is er nog een evaluatie? Of misschien is het altijd wel als er wapens gebruikt zijn. Om terug te kijken met die collega's van hoe hebben we nu hier opgetreden en hoe kunnen we dat de volgende keer anders doen of beter doen of moeten we het juist wel op deze manier doen? Is er nog zo'n moment van reflectie in de organisatie of is het gewoon je bent verdachte klaar en er is nu sprake van noodweer dus gaan we weer fijn aan het werk? Weet jij dat?
Nee, dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat er vroeger werd er veel meer macho over gedaan. Nu is er wel veel meer opvang en veel meer aandacht voor bij de leiding. In hoeverre die terugkoppeling volgt. Of deze situaties dan helemaal teruggelegd worden aan bijvoorbeeld de instructeurs in Drachten in Zuid-Laren. Dat weet ik eigenlijk niet. Ze hebben overigens op de schietbaan in Drachten, daar staat wel ook gewoon een auto. Hè? En dat is dan niet om ermee rond te rijden. Maar dan kun je wel bijvoorbeeld kijken, van, stel nu dat je vanuit een auto of vanuit de dekking van een auto moet schieten. Hoe werkt dat dan? Dus ze gebruiken hem wel in oefensituaties waarbij ze het voertuig als eigen dekking gebruiken. Ja. En ook bij een procedure om een verdachte uit de auto te praten. Dat is ook een standaard procedure, daar wordt het ook voor gebruikt. Ja. Overigens die agent die ik vertelde, die 2 keer geschoten heeft, die PTSS op. En die is ook uiteindelijk buiten de politie geraakt. Die heeft ook echt wel gekozen voor een ander leven. En die werkt nu als fietsverhuurder op een vakantiepark in Drenthe. Hij is nog wel lid geworden van de schietvereniging. En hij zegt, het is heel raar, maar juist die omgang met wapens en die zorgvuldige omgang met wapens geeft mij heel veel rust. Maar ik had die man benaderd voor een interview. En 3 keer zei hij het af. Omdat hij telkens in een soort herbeleving schoot. Van het moment dat hij de verdachte neerschoot. Terwijl hij in de auto zat. Achter het stuur. En uiteindelijk ging hij het verhaal op papier zetten. En mochten we het gebruiken. Maar voor hem is dat nog steeds heel traumatisch. Moeten we ook respect voor hebben. Hè? Want het zijn wel split seconds. Waarbij je moet handelen en optreden. En dat verwachten we ook van agenten. Alleen, en dan komen we toch weer terug bij het geval van Andries. Andries is achtervolgd. Er had heel lang een moment kunnen zijn om te zeggen, weet je, we gaan te ver. Dit is buitensporig.
Zou er nooit overleg in die auto zijn geweest van jongens, we laten hem gaan? Vraag je dan af.
Je weet op wiens naam die auto staat. Je rijdt naar het adres en je wacht tot die aankomt.
Nou, er kan in principe iemand anders achter het stuur zitten, dat wel. Maar wanneer is dit gerechtvaardigd om zo'n weg af te leggen met zo'n snelheid, met allemaal gevaren, dat je iemand, je hebt de weg zelf gereden, vol met kuilen, vol met hobbels, in de duisternis. Hoe ver wil je gaan? Wat is het uiteindelijke doel? Ja, je wilt hem staande houden.
En die discussie missen we eigenlijk. Hè? Want het is nu platgeslagen met het naar buiten komen van het rapport van de Rijksrecherche. het was dan gerechtvaardigd optreden, want uit noodweer. Maar alles wat jij nu zegt, Wietske, dat missen we eigenlijk aan die discussie.
Ja, dat staat er allemaal niet in. Er zijn inderdaad vraagtekens, maar desondanks vindt het OM het noodweer gerechtvaardigd dat iemand een beroep met succes een beroep kan doen op noodweer.
Je luisterde naar een extra aflevering van Radio Ramkraak. Vanaf de kruising van de Parsterreed met de Fjouwroede in Boelenslaan. Radio Ramkraak is de crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten hier normaal gesproken iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. In september, na de zomerstop, dan zijn we er weer. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.